Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 136, het eerste en het vierde vers. Loof de Heer, want hij is goed. Looft hem met een blij gemoed, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En het vierde vers looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136 vers 1 en 4. Uit Gods woord zal ons een gedeelte worden gelezen, gemeente, uit het Tweede Koningenboek, hoofdstuk 4, de versen 18 tot en met 37. 2 Koningen 4, vers 18 tot en met 37. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag dat gedien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu 2 Koningen 4, vanaf vers 18 tot 37. Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En het zeide tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zeide tot een jongen, draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag toe. Toen stierf hij. En ze ging op en legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot ze voor hem toe en ging uit. En ze riep om haar man en zeide, zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot de man Gods lopen en wederkomen. En hij zeide, waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog Sabbat. En ze zeide, het zal wel zijn. Toen zadelde zij de ezelin en zeide tot haar jongen, drijf en ga voort, houd mij niet op voor te rijden, tenzij dan dat ik het u zeg. Alzo toog ze heen en kwam tot de man Gods, tot de berg Karmel. En het geschiedde als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn jongen zeide, zie, daar is de Sunamitische. Nu loop toch haar tegemoet en zeg tot haar, is het wel met u, is het wel met uw man, is het wel met uw kind? En ze zeiden, het is wel. Toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte ze zijn voeten. Maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man Gods zeide, laat haar geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet bekend gemaakt. En zij zeide, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zeide ik niet, bedrieg mij niet? En hij zeide tot Gehazi, gort uw lenderen en neem mijn staf in uw hand en ga heen. Zo gij iemand vindt, groet hem niet. En zo u iemand groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. Doch de moeder van de jongen zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stond dan op en volgde haar na. Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan. En hij legde de staf op het aangezicht van de jongen. Doch er was geen stem, noch opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap, zeggende, de jongen is niet ontwaakt. En toen Elisa in het huis kwam, zie, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere. En hij klom op en legde zich neder op het kind en leggende zijn mond op deszelfs mond, en zijn ogen op zijn ogen, en zijn handen op zijn handen, breidde zich over hem uit, en het vlees des kinds werd warm. Daarna kwam hij weder en wandelde in het huis, eens herwaarts en eens derwaarts, en klom weder op en breidde zich over hem uit. En de jongen niesde tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zeide, roep deze Sunamitische. En hij riep haar en ze kwam tot hem. En hij zeide, neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde. En ze nam haar zoon op en ging uit.
Psalm 34, vers 2, 3 en 9. Komt, maakt God met mij groot. Zij sloegen het oog op God. God is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed en al een tijd nabij en goed. Het zijn de versen 2, 3 en 9 van Psalm 34. Er wordt gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. tekstgedeelte dat we willen preken, gemeente, vanmorgen met de hulp des Heren vinden we in 2 Koningen 4. Het ons voorgelezen gedeelte, vers 18 tot en met 37. Ik lees vers 36 en 37 als uitgangspunt. 2 Koningen 4, vers 36 en 37. En hij riep Gehazi en zeide: roep deze Sunamitische. En hij riep haar en ze kwam tot hem en hij zeide: neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde en ze nam haar zoon op en ging uit. Dood en leven in Sunem. Een zware slag, vers 18 tot en met 20. Een gelovige gang, vers 21 tot 30. En een goddelijk wonder, vers 31 tot 37. Dood en leven in Sunem, daar gaat het over vanmorgen. Dood en leven. De jongen sterft en wordt levend gemaakt. Dood en leven in Sunem. Een zware slag. Een gelovige gang. En een goddelijk wonder. De man Gods, Elisa, is in Sunem. En we hebben dat vorige week gehoord, hoe daar een echtpaar is in Sunem. En bijzonder, die vrouw die wordt daar evenzo door de Heilige Geest in het licht geplaatst. Een grote vrouw. En we hebben gehoord vorige week hoe dat, wat dat betekent, een grote vrouw. Ze was vooral groot in godsvrucht. Dat wil zeggen, in haar leven kwam heel duidelijk uit dat ze de Heere vreesde, dat ze de Heere diende. En wat was er een band, een hartelijke band met een man Gods. Ze hebben zo'n opperkamer gemaakt, jongens en meisjes. Je zou zeggen zo'n logeerkamer. Als dan Elisa door Sunem trok, dan kon hij daar voortaan ook overblijven. En dat die man Gods, hè, man Gods, zo wordt Elisa vaak in de Bijbel genoemd, dan ook wat terug wil doen. Iets die vriendelijkheid als het ware wil beantwoorden. En dat dan dat woord komt in het leven van die vrouw: u zult een zoon omhelzen. En dat er dan ook die zegen komt in dat gezin dat kinderloos was. Dan is daar de zegen van dat kindje, want ze baarde een zoon op die gezette tijd die Elisa gezegd had, de man Gods. Dan is er een groot wonder gebeurd, jongens en meisjes, dan is daar een kindje geboren. In die onvruchtbaarheid van deze vrouw en door het onmogelijke heen heeft ze een zoon gekregen. En nu gebeurt er nog een tweede wonder. En dat is eigenlijk nog een groter wonder. Want nu krijgt die vrouw een zoon, dat is het eerste wonder. Maar nu krijgt deze vrouw haar zoon terug, dat is het tweede wonder. En dat gaat door de dood heen, want deze jongen sterft. En dat is een diepere weg geweest nog voor die vrouw. En een diepe les, een verdiepende les. Opdat ze zou mogen ervaren en leren. Elisa, wat betekent zijn naam ook alweer? De Heere redt, mijn God redt. Mijn God is redder. Mijn God is redding. En dat mag ze daar ervaren, hè? Rond 830 voor Christus. Maar meer dan Elisa is hier. Ik mag hem ook vanmorgen u preken, de Heere Jezus Christus. Dan schijnt er eigenlijk al paaslicht in Sunem. Licht van Pasen. Dat de Heere Jezus is opgestaan en de levensvorst is. En iets daarvan zien we al in die 9e eeuw voor Christus daar in Sunem. En dan laat de Heere zijn trouwe zorg zien voor zijn volk. Zijn macht, zijn goedheid. Ja, loof de Heere, want hij is goed en looft hem met een blij gemoed. Zo zijn we de dienst begonnen. Dat mag daar in Sunem worden ervaren. En hij kan leven geven midden in de dood. En dat is een wonder. En dat is ook zo nodig, gemeente. En zo moeten we ook luisteren en zo mogen we ook luisteren, hier en thuis of waar we dan ook zijn. Want we zijn allemaal dood door de misdaden en de zonden. En we moeten levend gemaakt worden. En we kunnen levend gemaakt worden. En dan moeten we zijn bij hem die meer is dan Elisa. Zie, meer dan Elisa is hier. En die wonderen die gebeurden daar in die 9e eeuw voor Christus. Maar die wonderen gebeuren nog in de 21e eeuw na Christus ook. Een zware slag. We gaan eens kijken naar dit tekstgedeelte, gemeente. En de Heere geeft het licht en de leiding van zijn geest toen nu het kind groot geworden was. Zo lezen we hier in vers 18, toen het kind groot werd, geschiedde het op een dag. Deze geschiedenis is natuurlijk een paar jaar later. Het kind is groot geworden. Hoe groot? De verklaarders zeggen 5, 6 jaar. Jongetje. En wat zijn ze daar blij geweest in Sunem. Deze vader en moeder. Dat ze hun zoontje hebben. En dan op een zekere dag gaat dat jongetje naar het land. Ja, het is een groot boerenbedrijf. En zo gaat dat, hè, op een boerenbedrijf. Daar doet het hele gezin mee en daar is het al, daar zijn ze altijd zo met elkaar bezig. En dan gaat dat jongetje ook naar het land, naar het veld, naar het oogstveld. Het is april of mei, een mooie dag. En hij is daar met zijn vader bij de maaiers. Je ziet het zomaar voor je daar. Dat prachtige landschap en dan zijn die mensen daar op dat land bezig om te oogsten. En de oogsttijd, dat is altijd een mooie tijd. Dat is ook zo'n blijde tijd als dan de vruchten van het land of ja, het koren van het land geoogst wordt. Het geschieden. Staat er zomaar, hè? Het geschieden. Alles gebeurt zoals de Heere dat wil, het geschieden. Op een dag. He, dat heb je al gelezen in vers 8. Het geschieden, he, dat was aan het begin eigenlijk van dat vorige stukje. Het geschieden op een dag. Dat Elisa naar Sunem doortrok en dan zo die geschiedenis verder. En nu geschieden het weer op een dag. Maar over alles gaat Gods voorzienigheid. Over de bijzondere gebeurtenissen in ons leven. De blijde gebeurtenissen. Maar ook de hele schokkende gebeurtenissen. En wat dat is, dat weten ook mensen onder ons. Want er gebeurt heel veel, er geschiet heel veel in de gemeente. En dan kan dat zomaar op een dag zijn dat je ineens zomaar, ja, je zou zeggen, een knik krijgt in je leven. Het wordt nooit meer zoals daarvoor. En dat kan natuurlijk naar de blijde kant zijn. Hè, dat je iets mag horen, dat er iets mag gebeuren. Zoals daar een kindje werd geboren en dat allemaal veranderde. Maar hier juist ook dat sterven. Het geschieden. En gemeente, alles gaat onder Gods voorzienigheid. Voorspoed en tegenspoed uit Gods hand. En als je nu een kind van God mag zijn door genade, dan mag je weten. En dat is ook niet altijd dat je dat dan zo ervaart. Maar dan mag daar toch wel eens iets van ervaren worden. Gods vaderlijke hand. Zondag 10, die dat mooie brengt. Hè, maar ook al die andere dingen. Dan naar twee kanten toe. Voorspoed en tegenspoed. En alle dingen, niet bij geval, maar uit zijn vaderlijke hand. En dan is dat jongetje daar op het veld. En dan zegt hij vers 19 tot zijn vader, mijn hoofd. Wat gebeurt er? Die jongen die krijgt vreselijke pijn in zijn hoofd. Mijn hoofd. Er zijn heel veel verklaarders die zeggen dat het een zonnesteek geweest is. Of een hitteberoerte. Dan is je lichaam ineens niet meer in staat om voldoende af te koelen. Dat is heel gevaarlijk, daar kun je aan sterven. Het zou ook heel goed een hersenbloeding geweest kunnen zijn. Waardoor hij na een paar uur is gestorven. Maar in ieder geval, mijn hoofd. En die vader die ziet het waarschijnlijk nog niet zo ernstig in. Die zegt tegen een van die knechten, een van die jongens, toebreng hem snel bij zijn moeder. Mijn hoofd. Er kan zomaar iets onverwachts opdoen. Op een prachtige dag. Een ongeluk. En het is allemaal anders. Ook kinderen. Ook jullie kunnen van kerngezond ineens doodziek zijn. Dat is zomaar even van het een op het andere moment hier bij deze gezonde jongen. Wat zijn we klein, gemeente. Wat zijn we kwetsbaar. Als we gezond zijn, denken we wel eens dat we heel wat zijn en heel wat kunnen. Maar er hoeft maar weinig te gebeuren. Bij wijze van spreken één klein adertje in het hoofd. En het is allemaal anders. Wat is de Bijbel ook waar, hè? Wat is de Heere ook duidelijk in zijn woord. Dan staat daar ook, er is maar als een schrede, één stap tussen ons, tussen mij en tussen de dood. En dat geldt niet alleen voor oude mensen. Dat geldt ook voor jonge mensen. Dat geldt ook voor jullie kinderen. En weet je waarom dat nu ook allemaal in de Bijbel staat? Waarom dat in de preek van morgen ook naar voren komt? Opdat u, maar opdat ook jij, de Heere zou zoeken. En die zaligmaker nodig zou krijgen, de Heere Jezus Christus. Want hem heb je nodig voor je hart, voor je ziel. Die hebben we allemaal nodig. En daarom ook in deze geschiedenis. En hij zeide tot de jongen, draag hem tot zijn moeder. En dan zit die jongen daar op de knieën van zijn moeder tot aan de middag toe. En dan lezen we, toen stierf hij. Hij zat op haar knieën en toen stierf hij. O, dit jongetje sterft op de schoot van zijn moeder. En gemeente, dat is een ontzaglijke slag. Dat is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Wat hier in vers 19 staat. Haar kind, hun enige kind verliezen. De dood in Sunem een rustplaats voor de profeet. Het is toch allemaal zo mooi geweest. En nog een kind ook op een leeftijd waarvan je het niet meer zou hebben kunnen verwachten dat er nog een kindje geboren zou worden. Wat een beproeving. Dat kind van het wonder, dat kind dat door de onmogelijkheden heen gekregen is, dat sterft nu. En we zeggen wel eens, de Heere geeft geen rekenschap van zijn daden. Wij weten niet waarom dit allemaal gebeurd is. Daar kunnen wij ook niet in doordringen. De schriftverklaarder Krumacher, die nogal wat geschreven heeft over Elisa, die zegt, misschien hebben deze ouders wel heel veel aan dat kind gehangen, te veel. Ja, dat zou natuurlijk mogelijk zijn. En zo zijn er nog wel andere redenen te bedenken, maar laten we het maar zo zeggen. De Heere die heeft het zo bestuurd, want hij wilde in deze diepe weg diepere lessen gaan leren. En hij wilde door de dood heen zichzelf gaan verheerlijken. Want alles gebeurt tot de eer van zijn grote naam. En daaraan verbonden ook de zaligheid van zondaren. Maar de Heere geeft geen verantwoording voor zijn eigen daden. Ons past dan eigenlijk een stap terug te doen. Het is God die het heeft gedaan. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Maar wat een diepte, gemeente. En hij zat op haar knieën en hij stierf. Psalm 90, daar denk je dan eigenlijk gelijk wel aan. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Ouders kunnen hun kinderen niet voor het sterven bewaren. We zeggen het toch wel eens, kinderen zijn geleende panden, geleende kinderen. We mogen er een tijdje voor zorgen. Als het ware lenen van de Heer. En wat is dat een diepte. En gemeente, vorige week hebben we zo even wat stilgestaan bij kinderloosheid. Dat diepe, zware woord. Mogen we het nu even hebben over, ja, afgesneden kinderleven, kindersterfte, een kind dat sterft in de kring van het gezin. En er zijn ouders die hebben dat meegemaakt. Een jong kind of een wat ouder kind. Of een kindje voor de geboorte. Dan zeggen we levenloos geboren, maar in ieder geval, dan weten zij wat dat is om een kindje te verliezen. Dat is heel diep, dat is heel zwaar. Dat hoort bij de diepste ervaringen van de rouw. Zullen we dat nooit vergeten, ook richting anderen. Ook alvast is dat vele jaren geleden. En soms ook in het verborgen als dat gaat over kindersterfte voor de geboorte. Dat is een heel stil en eenzaam kruis. En soms kom je het ineens weer tegen. Mensen die zoveel jaar getrouwd zijn. En hoe is het zo in jullie leven gegaan? En dan komt ook dat naar voren. Dat sterven, dat er kinderen eigenlijk het levenslicht nooit hebben gezien. Maar ook in het jonge of in het wat oudere leven. En zelf zijn er onder ons die meerdere kinderen hebben verloren. Eigenlijk zijn er geen woorden voor. Als een vrouw haar man verliest, dan zeggen we ze is weduwe. Als een man zijn vrouw verliest, dan zeggen we hij is nu weduwnaar. Als een kind geen ouders meer heeft, geen vader, geen moeder, dan zeggen we hij of zij is nu wees. Maar als een vader en een moeder een kind verliezen, daar is eigenlijk geen woord voor. Daar zijn eigenlijk ook geen woorden voor. En dan wil ik ook iets tegen jullie kinderen zeggen. Kinderen, jongens en meisjes. Uit deze geschiedenis leer je dat ook kinderen kunnen sterven. En dit jongetje was waarschijnlijk gewoon ook gezond. En ineens moest hij de Heere gaan ontmoeten. Zou jij dat kunnen? Zou jij God kunnen ontmoeten? Is het al goed in je jonge leven tussen God en jouw hart? Die boodschap die komt vanmorgen van de preekstoel naar jullie kinderen, naar jullie ook jongeren, want we kunnen sterk zijn en toch God ontmoeten. En dat zeg ik niet om jullie bang te maken of angstig te maken, maar dat zeg ik omdat jullie de Heere zullen zoeken en de zaligmaker zullen zoeken, want nu is er één die heeft de dood overwonnen, dat is de Heere Jezus Christus. En daarom kunnen dode zondaren, dat wil zeggen mensen die helemaal verkeerd zijn, door en door zondig, dood door de zonden en de misdaad, die kunnen levend worden, dat nieuwe leven, dat leven met de Heere krijgen. En daarom ook deze ernstige woorden vanuit de preek. En wat is het ook in het leven van Gods kinderen hier. Hier gaan ze met de vervulling van Gods belofte de dood in. Want nu heeft die vrouw gehoord, u zult een kind krijgen. En ze hebben dat kind gekregen. Wat een blijdschap. De belofte van de Heer is vervuld. En nu gaan ze met de belofte van de Heer, met de vervulling van die belofte, de dood in. En dan moeten ze nog onmogelijker de diepte gaan ervaren. Opdat Gods trouw, Gods eeuwige trouw, Gods vaste woord zal blijken door Elisa. Ja, zie, meer dan Elisa is hier tegenover de dood in Sunem. We gaan naar het tweede punt van de preek. Een gelovige gang. Dan zijn we bij vers 21. En ze ging op en legde hem op het bed van de man God. Gemeente, wat er in die vrouw is omgegaan, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Daar zit ze met haar gestorven jongetje in de arm. En wat moet je dan doen als je dan in Israël woont? Ja, dan moet je zo snel mogelijk alles gaan regelen voor de begrafenis. Want dan moet voor de zonsondergang eigenlijk de begrafenis al plaats hebben gehad. Want dat kan niet enkele dagen duren zoals bij ons. En gaat die vrouw nu alles voor de begrafenis regelen? Nee. En ze ging op en legde hem op het bed van de man God. Ze gaat naar het opperkamertje van de profeet. Daar waar de man Gods altijd is als hij langskomt, als hij daar logeert. Hij is daar op dat moment niet. Dat is de plaats van de profeet. Daar heeft dat woord van de profeet geklonken toen ze daar in die deuropening stond. U zult een zoon omhelzen. Daar heeft ze de boodschap van het leven gehoord. En nu gaat ze. Dat gestorven kind. En ze legt hem op het bed van de profeet. En weet je wat die vrouw daar eigenlijk mee zegt? Ik geef alles over in de handen van de God van die profeet. Die man Gods, de God van die man, Elisa. Heeft ze misschien iets gehoord van dat wonder? Dat zou heel goed kunnen van die weduwe van Zarfat, jaren daarvoor door Elia, hoe zij uit de dood haar jongen heeft teruggekregen, 1 Koningen 17. En ze gaat dus helemaal de begrafenis niet regelen. Want ja, dan moesten er klaagvrouwen gehuurd worden. En de rouwklagers die moesten in de straat omgaan en gaan zeggen wie er gestorven was. En een grafdelver moest er komen om een graf te graven. En er moesten dragers komen om dat kind naar het graf te dragen. Maar die vrouw die gaat geen begrafenis voorbereiden. Eigenlijk gaat die vrouw een opstanding voorbereiden. Want ze kent iemand die de doden levend maakt. Daar is natuurlijk onder het volk van Israël altijd een volk geweest dat heeft uitgezien naar het heilende Messias. Die zou komen en die zou sterven en die ook zou opstaan uit de doden en die het leven zou geven. Daar hebben mensen natuurlijk in de nood en in de dood van hun leven zich als het ware vastgeklemd aan die beloften over de Messias, die komende Messias, die eeuwig levende Messias. En zo is er bij deze vrouw, hoe het allemaal geweest is in haar hart, dat weten we niet. Maar ze legt daar dat kind, dat gestorven kind, haar jongen. En haar lieve jongen, ze legt hem op het bed van de profeet. En dan is er eigenlijk hoop op Elisa, je zou kunnen zeggen hoop op de God van Elisa. Een stil verwachten. Daar is iets van verwachting, gemeente. Daar zegt een verklaarder, ze is wel haar zoon verloren, maar ze is niet haar hoop verloren. En daarom heb ik het tweede punt genoemd, een gelovige gang. Ze gaat straks naar die profeet, maar dat is een zaak van geloof geweest en ook van hoop geweest. Hier is iets van toevlucht zoeken bij die man van God, bij de God van die man Elisa, mijn God redt. En nu is het allemaal onmogelijk, nu is het geëindigd in de dood, nu kan het niet en nooit meer. En 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Maar er is een God die leeft. En daar is een profeet van die God. Die wonderen kan doen, op wonderen horen. O gemeente, deze vrouw. Ze is werkelijk groot. Nee, in zichzelf is ze niet groot. Want is een arme zondares gebleven. Maar wat is ze groot in godsvrucht. Wat is ze hier ook groot? Ja, dan mogen we wel zeggen, o vrouw, groot is uw geloof. Dan zoekt ze toevlucht bij God, bij God en bij de God van Elisa. Ja, eigenlijk bij die meerdere van Elisa. En als je nu hier zit vanmorgen of thuis mee te luisteren. En je worstelt zo met je eigen nood en dood. En vooral ook met die geestelijke dood. Dat je zegt, Heere, hoe moet dat toch ooit op weg en reis naar de eeuwigheid. Ik ben dood door de misdaden en de zonden. En er is in mij geen enkel leven vanuit mezelf. Dat is eeuwig onmogelijk. Ga dan eens met die geestelijke nood en dood van jezelf. Of misschien van je kinderen of van je kleinkinderen of van je geliefden. Ga je dan ook uit naar de Heer, die levende God. Naar die levende zaligmaker die raad weet met dode zondaren en zondaressen. En dan doet ze nog iets onmerkelijks. Kijk maar, vers 21, ze sloot voor hem toe en ging uit. Dus ze legt dat kind op het bed van die profeet. Daar laat ze hem achter en dan sluit ze de deur. In vers 4 lees je dat ook, dan gaat het over de olie van de weduwe. Dan sluit ze ook de deur voor haar en voor haar zonen toe. Daar zijn geen andere mensen bij nodig. Daar heb je geen nieuwsgierige buren bij nodig die eens komen kijken. Nee, ze sluit de deur en dan gaat die olie vloeien. Dat is een wonder tussen haar, God en haar. En hier is dat ook weer, het gaat tussen God en haar, tussen God en haar jongen. En daarom sluit ze de deur en niemand mag hinderen. Alle aandacht moet nu uitgaan naar de Heere. En naar dat wonder dat de Heere doen zal, want daar is ze van overtuigd. Dat er een God in Israël wonderen kan doen. Ja, die doet wonderen, hij alleen. Het is toch niet te zeggen, gemeente. Alles in de dood. En dan toch zo handelen. Dat is nu het ware geloof. Dat is nu het ware geloof. Alles afgesneden. En Job zegt, zie zo hij mij doodde, zou ik niet hopen. Het is allemaal hopeloos mensen, van mensenkant. We zijn allemaal dode zondaren. Er is geen enkele verwachting dat we iets vanuit onszelf zouden kunnen doen. Maar er is wel een toevlucht, een God die van boven naar beneden kan werken. En daar moeten we zijn, gemeente, bij die enige toevlucht. O, roep hem dan toch aan in de nood van je leven. Welke nood dat dan ook is, maar vooral ook je geestelijke nood. En ze riep om haar man. Dan krijgt ze haast. Ja, je zou zeggen, wie gelooft die zal toch niet haasten? Jazeker, maar als het geloof in oefening komt, ja, dan gaat het wel haasten. Hè? Kijk, wie gelooft zal niet haasten, dat betekent het geloof kan wachten. Maar het geloof kan tegelijkertijd ook haasten, want dan riep ze om haar man, dan komt er een heilig haasten. Hè? Om bij die man Gods te komen, zend mij toch een van de jongens, een van de ezelinnen, dat tot de man Gods lopen en wederkeren, hè? Wederkomen, vers 22. Ik moet naar die man Gods en zo snel mogelijk kennen we iets van die heilige haast. Om bij de Heere te komen. Gemeente, we zijn soms zo laks, hè? Zo slaperig en we denken het zal nog wel duren. Maar het moet eens nood worden in je leven. Dan mag je ook om vragen. Als je moest zeggen, het is helemaal geen nood in mijn leven. Dat de Heere die nood en die dood is op je hart zou willen binden. Dat je het eens zou geloven hoe ernstig het er met jou en met u en met ons voor staat. Als we nog zonder God en zonder zaligmaker zijn. Want hier komt er nood in het leven. En die vrouw die gaat in die nood gedreven naar die man Gods. En natuurlijk, zij kende de Heer. Maar nu vanuit die nood en vanuit die dood. Dan gaat ze naar de Heer en hem aanlopen als een waterstroom. En ja, dan moet ze voort, maar dan wordt ze eigenlijk even opgehouden. Want dan zegt die man, Ja, waarom gaat ge heden tot hem, vers 23? Eigenlijk is haar man nog een ophouder op de weg. Het is nu toch geen nieuwe maan, het is nu toch geen sabbat, het is nu toch geen feestdag. Hij denkt, ja, maar vrouw, waar ga je nu toch aan beginnen? Het is oogsttijd. En dan een van de jongens meenemen en een van die ezelinnen. We hebben alles nodig om die oogst binnen te krijgen. En trouwens, je gaat toch naar die man Gods eigenlijk alleen op een feestdag? Dat is de gewoonte. Het is nu toch niet zo'n feestdag en ook niet op de sabbat? En dan zegt die vrouw niets. Waarom niet? Een van de kanttekeningen geeft daar wel wat verklaring voor. He, aan de ene kant wil ze haar man geen overmatig verdriet nu aandoen. Want in het leven van die vrouw is zij is niet bezig met een begrafenis. Ze is bezig om naar die man Gods te gaan. Dus haar man hoeft uiteindelijk helemaal niet te weten dat hun jongetje is overleden. En wat zou hem dat een ontzaggelijke smart geven? En dan zou hij kunnen zeggen tegen zijn vrouw, ja, dan moeten we alles nu uit handen laten vallen. Dan moet het kindje begraven worden. En dat is nu net wat zij niet wil, want zij moet naar de man Gods toe. En dan zou hij misschien juist dat voornemen, dat plan dat ze heeft, nog kunnen verhinderen, die reis kunnen verhinderen. En er is maar één gedachte, ik moet naar Elisa. En dan zegt ze, het zal wel zijn. En in dat woordje wel, Hebreeuws shalom, daar ligt alles in wat goed is, vrede. Shalom, alles goed. Dat is wat, hè? Je kind gestorven. En er is nog helemaal niks veranderd. En dan tegen je man zeggen, het is shalom. Het is vrede. Dat kan alleen als de Heere dichtbij is. Dat is geen vrucht van eigen akker. Dat kun je niet zomaar even goedkoop zeggen. Het is allemaal vrede, maar de Heere kan het goed maken. Dat doet de Heere ook, soms nu wel. Zelfs bij het sterven van een kindje kan de Heere dat geven, of van een kind. Het zal wel zijn. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. En dat er zelfs achter mag komen, de naam des Heren zij gelooft. Dat is groot. Dat is niet vanzelfsprekend. Maar dat kan de Heren in zijn genade schenken. Shalom, het zal wel zijn. En dan zadelt ze ezelin. En je ziet, het is allemaal even haastig. Vers 24, ze zegt tegen de jongen, drijf, ga voort. Houd me niet op voort te rijden, tenzij dat ik het tegen u zeg. Ga het zo snel mogelijk. Want ja, het is al middag. En dan 25 kilometer naar de Karmel. En dan nog eens 25 kilometer terug. Wat moet voor de zonsondergang wel gebeuren? En zo gaat ze. Ondanks de bestrijdingen. De man die zegt, nou ja, dat moet, wat ga je nu doen? Die er eigenlijk verder niets van weet. En zou er in haar hart ook niet eens een binnenprater geweest zijn. Van waar ga je nu eigenlijk aan beginnen? Waar ga je nu eigenlijk aan beginnen? Maar ze gaat. Want daar is een man Gods bij de Karmel. En die man Gods die is verbonden aan de God van Israël. De Heere, de verbonds Jehovah. En daar moet ik wezen. Dat is een rusteloze gang. Bij deze vrouw om bij die man Gods te komen. Dan komt er iets rusteloos in je leven als de Heilige Geest dat werkt. Om bij de Heere te komen. Ja, om ook aan de voeten van die zaligmaker te komen. En dan houdt ze aan, vers 25, ze toog heen en kwam tot de man Gods. En die reis, ik zei het al, 25 kilometer. En daar, ja, ja, die ezelin die heeft als het ware gerend. En die kon dus snel lopen als het moest. En daarom heeft ze gezegd, drijf en ga voort. En zo zijn ze naar de Karmel gereisd. En daar is de profeet Elisa. Ja, die is daar vaak. De verklaters die zeggen in de zomer waarschijnlijk op de Karmel en in de winter in Samaria. Maar in deze tijd verblijft hij daar op de Karmel. Daar in de rust, daar in de stilte. Waar ook zijn voorganger Elia zo graag kwam op de Karmel. In die vruchtbare streek. Dat gebergte daar, een van die plateaus. Daar is Elisa. En als hij daar dan loopt of is, dan ziet hij daar die tsunamitische komen. En dan zegt hij tegen Gehazi toe, loop haar tegemoet. Vers 26, loop haar tegemoet. En als ik dat Hebreeuwse woord goed bekijk, dan staat er eigenlijk, ren haar tegemoet. Snel haar tegemoet. Dan komt alles in de heilige haast, want Elisa die voelt aan, hier is niet, dat is niet zomaar dat deze tsunamitische hier komt. Daar is iets aan de hand en de Heere heeft het hem niet bekendgemaakt. Hij weet niet wat er is, maar dat er iets is en dat er iets heel ernstigs is, dat begrijpt Elisa wel. En daarom zegt hij, ren haar tegemoet, loop haar tegemoet, snel haar tegemoet en vraag het. Is het wel met u, is het wel met uw man, is het wel met uw kind? Ga dat eens vragen, Gehazi. En daar gaat Gehazi. Hij snelt naar die vrouw. Is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En dan zegt die vrouw opnieuw, shalom, vrede, het is wel. O, dan mag deze vrouw in de grootste smarten in de Heere gerust zijn. Gemeente, is het wel met u? Is het shalom met u? Is het vrede met u? Er zijn mensen die zeggen heel snel ja. Het is goed hoor. Het is met mij wel goed. Ik ben een gelovige. En ik dien de Heere. En ik loof de Heere. Ja, maar is het echt wel? Is het echt wel met u? Is het vrede met u? Dat is een harte vraag. Wij vragen in het gewone leven wel van hoe gaat het? En dan zeggen we al heel gauw, ja goed hoor. Dat is nu echt goed. Dan moet je wat dieper vragen. Hoe gaat het? Maar als die vraag nu eens naar u toe komt, is het wel met u? Is het wel met jou? Op reis naar die grote eeuwigheid. Is het wel met uw man? Kun je daar iets van zeggen? Vrouwen van je man. Of het goed is. Of het echt goed is. Tussen God en zijn ziel. Kun je het zeggen, mannen van je vrouw. Of het goed is. Echt goed is tussen God en haar ziel. Is het wel met uw kind? Ouders, als het gevraagd wordt vanmorgen, is het goed? Wat zouden jouw ouders van jou moeten zeggen? Of het goed is? Echt goed? Zouden ze daar ja op kunnen zeggen, durven zeggen? En dan niet zomaar oppervlakkig. Gemeente, wat een vragen, hè? Maar het gaat vooral hier om ons persoonlijk. Is het wel met u? En dan kun je niet altijd ook Gods kinderen niet zeggen, het is wel. Soms ook een hele strijd. Maar deze vrouw mag zeggen, wat er ook gebeurt. Doch gij mijn ziel het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Godes, het is wel. Want ik ben in de handen van de Heer. En toen zij nu tot de man Gods kwam, daar is ze bij die man Gods. En dan grijpt ze zijn voeten. En gemeente, in dat grijpen van zijn voeten, daar ligt eerbied in en hoogachting en liefde en aandrang. Kijk kanttekening 39 er nog maar eens op na. En die verwijzen naar dat grijpen van de voeten van die vrouwen bij de Heer Jezus. Daar ligt nu eigenlijk alles in. Zo'n hoogachting. man Gods. U bent een man van God gezonden. Maar ook zo'n liefde, zo'n verbondenheid, maar ook zo'n aandrang, o man Gods. O Heer, ik kom tot u gevloden. En dan stoot Gehazi haar af, maar Elisa die laat het haar toe. Gehazi vindt het ongepast, je pakt toch als vrouw niet de voeten van die man Elisa. Maar Elisa zegt, laat haar, haar ziel is bitterlijk bedroefd. En dan mag ze het uit gaan storten, haar hart. En dan zegt ze tegen haar, dan zegt ze tegen Elisa, heb ik een zoon, vers 28, van mijn Heer begeerd, zeide ik niet. Bedrieg me niet, o man Gods. Dan stort ze haar hart uit. Ze kan het allemaal niet begrijpen, maar ze is wel op het goede adres. En ze herinnert aan dat woord van Elisa. U zult een zoon omhelzen. Dat hebt u toch gezegd, Elisa. En nu is het zo. Nu ligt hij daar op uw bed in de opperkamer. En dan stort ze voor hem uit haar ganse hart. En dan geeft Elisa bevel om met die staf naar Sunem te gaan, zo snel mogelijk. Maar die vrouw die zegt nee. Zo waarachtig als de Heere leeft, vers 30, ik zal u niet verlaten. En dan staat Elisa op en volgt haar na. Weet je wat hier is, gemeente? Psalm 34. Zij liepen als een stroom hem aan. Weet je wat hier is? Zij hebben op hem gezien. Ja, hem als een waterstroom aangelopen. En hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Een paar weken terug is het in de leesdienst uit Psalm 34 naar u toegekomen. Ze liepen als een stroom hem aan. En dat is nu hier ook aan de orde bij deze vrouw. Ze hebben op hem gezien, op de Heere gezien. Ja, ze hebben hem als een waterstroom aangelopen, als een waterstroom. Die vrouw die is niet op kunnen houden. En ik laat u niet gaan, man Gods, tenzij u mij zegent. Dan houdt ze dat woord van die man Gods voor. En dan doet ze een heilig geweld op het hart van die man Gods. Dan houdt ze aan, dan houdt ze aan, dan houdt ze aan, want er moet wat gebeuren. Kennen we zulke gebedsworstelingen? Dat je aanhoudt, aanhoudt, aanhoudt. En dan zal de hele wereld kunnen zeggen, stop er maar mee. Wat heeft dat nu nog voor zin? Maar ze liepen als een stroom hem aan. En hij liet hen nimmer schaamrood staan. En hij wendde straks hun lot. Dat zijn van die gebedsworstelingen. Dat zijn van die geweldenaren van dat koninkrijk der hemelen. Waarvan de Heere Jezus zegt, en die geweldigers, die nemen hetzelfde met geweld. Het gaat hier om dood of leven. O, als je dat nu zo eens opgebonden krijgt, voor je eigen ziel of voor de ziel van een ander, dan kun je niet rusten voordat de Heere gaat oplossen. En zo komen we bij een goddelijk wonder. Maar dan zingen we eerst Psalm 25, vers 10. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellenden. Laat uw hand in tegenspoen, Israël, verlossing zenden. Zo is het in het hart van die vrouw. Psalm 25, vers 10. Dood en leven in Sunem, een zware slag, een gelovige gang, een goddelijk wonder. En dan eerst dat mislukken met die staf. Gehazi legt de staf op het aangezicht van die jongen, geen stem, geen opmerking, vers 31. Waarom niet? Kanttekenaren zeggen, Elisa is nog niet in gebed geweest. Een andere verklaarder zegt, alle gedachten aan een soort geheimzinnigheid rondom die staf moeten uitgesloten worden. Maar in ieder geval, die jongen is niet ontwaakt. Elisa moet er zelf aan te pas komen. Ik zat nog te denken, wat die knecht niet kan, Gehazi, dat moet de meester doen, Elisa. Wat een knecht niet kan, ook een dienaar van het woord niet kan, een dode zondaar levend maken, dat kan de meester wel. En daar zullen we het van moeten hebben, in de dood van ons leven. Zie je iets van die meerdere van Elisa, de Heere Jezus, doorschitteren in Sunem. En toen Elisa in het huis kwam, dan komt hij binnen en dan ziet hij het. Daar ligt die jongen. Op het bed, op zijn bed, het logeerbed van Elisa. En zoals Elisa dat nu in één ogenblik peilt, zo weet die meerdere van Elisa die nood en die dood te peilen. En die meerdere van Elisa, de Heere Jezus Christus, die staat nooit machteloos. Nooit. Hij weet er raad mee, want hij heeft... Dat moet hier nog gebeuren, maar in de belofte de dood en het graf overwonnen. En zo ging hij in. Elisa alleen met dat kind. En gemeente, nu zie je hier natuurlijk ook weer iets van de machteloosheid van Elisa. Want hij kan het ook van zichzelf niet. Ook niet zonder de Heer. Maar je ziet wel zulke mooie trekken in deze geschiedenis. Het is iets tussen Elisa en die jongen. Die vrouw is er niet bij. Die man, die vader, die moeder, die zijn er niet bij. Gehazi niet. Het is een strikt persoonlijke zaak. En de meerdere van Elisa, de Heere Jezus, die kan het wel, wat Elisa niet kan. Die heeft tegen die jongen in Nain gezegd, jongeling, ik zeg u, sta op. En tegen dat dochtertje van Jairus, kind, sta op, Talita kumi. En tegen zijn lieve vriend Lazarus, die al in het graf lag 3 dagen. Lazarus, kom uit. En die mensen die stonden op. Maar dat kan Elisa niet. En dan gaat hij één worden met dat kind. We hebben het gehoord, vers 34. Hij breidt zich uit over het kind. Zijn ogen, zijn mond op zijn mond. Ogen op zijn ogen, handen op zijn handen. Het vlees van het kind werd warm. Hij wordt één met het gestorven kind. De levenswarmte gaat als het ware over op dat kind. Zie je de meerdere van Elisa, de Heere Jezus Christus, die één wordt met zondaren. Die voor dode zondaren de dood is ingegaan en gezegd heeft, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest om dode zondaren het leven te geven. En daarna kwam hij weder. Er kunnen wonderen op staande voet gebeuren, zegt de kanttekenaar. Net als bij dat vuur op de Karmel, er kwam onmiddellijk vuur. Het kan ook wat allengskens geleidelijk gaan, zegt de kanttekenaar. Bijvoorbeeld die regen op de Karmel, daar moest nog wel 6 keer, 7 keer om gebeden worden. En hier zie je het, het gaat niet gelijk, maar het komt wel. En dan wordt het nog duidelijker, de Heere doet dit grote wonder door Elisa. En hij kwam weder, hij wandelde, hij klom weder op die jongen en dan wordt dat wonder niet gedaan door Elisa, maar door de meerdere van Elisa. Die werpt hier zijn schaduw vooruit. En dan gebeurt dat grote wonder, dan staat er in vers 35 en de jongen niesde tot 7 maal toe en daarna deed hij zijn ogen open. Weet je wat dat betekent, dat hij niesde? Hij kreeg zijn levensadem weer terug. De levensadem was uit hem gegaan. En nu krijgt hij die levensadem weer terug. En een bewijs dat hij niesde is daarvan. Dat niezen, dat is het bewijs daarvan. En hij slaat zijn ogen open. Dood en leven. In Sunem. Het is toch niet voor te stellen. Ja, dies vertelt men in ons land. Al de wonderen uwer hand. Dat is nu een wonder door Elisa. God zorgt zo trouw voor zijn volk. Het is een boze, bange tijd. Maar nu gaat de Heere laten zien. Ja, maar ik ben er ook nog. En mijn knechten zijn er nog. En kijk dan eens naar die man Gods Elisa. En wat hij nu mag doen in mijn naam. Zou je daar nu geen hoop uit, zou je daar nu geen moed uit scheppen? Zou je daar nu geen hoop uit krijgen? Wat onmogelijk is bij mensen, dat is mogelijk bij God. Midden in je dood het leven krijgen. In deze tijd hè, van verschrikkelijke tijd en goddeloosheid. En onze tijd is ook vol van goddeloosheid en vol van verwarring. En je zou er nog veel meer van kunnen zeggen. Maar zou je nu niet eens wat hoop krijgen als je ziet op die levende God. En op die levende zaligmaker. Dan zijn er voor hem geen onmogelijkheden. En hij riep Gehazi. Dan moet dat wonder bekendgemaakt worden. Hij zegt, hij roept die Sunamitische. He, toen ze die zoon kreeg, die boodschap daarvan. U zult een zoon krijgen, een zoon omhelzen. Toen moest Gehazi ook even die Sunamitische roepen. En nu wordt ze weer geroepen. Voor een tweede bericht zou je kunnen zeggen. En wat er toen door haar heen gegaan is, dat kunnen we niet in woorden zeggen. En hij riep haar en ze kwam tot hem en hij zeide, neem uw zoon op. Dan krijgt ze haar zoon weer terug vanuit de dood. Nu heeft ze eerst haar zoon gekregen in de onmogelijkheid van haar leven. En nu krijgt ze haar zoon terug door de dood heen. Is het zo niet, kinderen van God? Als in de onmogelijkheid van je leven er licht valt op Gods zoon, toen behaagde het God zijn zoon in mij te openbaren. Als die zoon als het ware in je leven geboren wordt, dat is rijk, hè? Maar als je hem daarna als het ware weer voor je gevoel zo kwijt bent, en je krijgt die zoon als het ware dan weer terug, die levende zoon, die voor mij de dood en het graf heeft overwonnen. Dat is nog een grotere weldaad en een dieper wonder. En ga daar vandaag nog maar eens wat over mediteren. Dat eerste wonder, dat is groot, die zoon krijgen. Maar die zoon terugkrijgen is uiteindelijk nog rijker en nog dieper. Opdat ik dan mag weten in Christus en meer wat ik in Christus heb en mag ontvangen. In zijn dood, maar ook in zijn leven. En zo kwam zij en ze viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde en ze nam haar zoon op en ging uit. Die laagste plaats is nog niet laag genoeg om de Heere te bedanken. Ken je er iets van? Dat je eigenlijk geen laag plekje kan vinden om de Heere te danken. Omdat je eigenlijk zo overtuigd bent en overweldigd bent door Gods genade. Overtuigd van Gods genade en overweldigd door Gods genade. Dan gaan ze buigen en opnemen. En daar aan de voeten van Elisa, daar is het goed. Maar aan de voeten van die meerdere van Elisa is nog beter. Hij maakt dood. En hij maakt levend. Hij doet haar helle nederdalen. En hij doet ook weer opkomen. Leven en dood in Sunem. Door de dood naar het leven zie je het paaslicht schijnen. Dit is Elisa. Er gebeurt een groot wonder. Maar er is een grotere Elisa. Ik leef. En gij zult leven. Worstel je met de dood. Met de geestelijke dood. Die scheiding van mijn God. Die tijdelijke dood, weet je niet hoe je moest sterven. Die eeuwige dood zal toch wat zijn, eeuwig van God gescheiden. Voor jezelf, voor je geliefden. Dan wil ik de preek besluiten met deze woorden. Zie, meer dan Elisa is hier. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. O Heere, zegen uw woord, dood en leven in Sunem. We zijn allemaal door de dood bevangen. Geestelijke dood, tijdelijke dood, eeuwige dood, ontzaglijk. Maar er is een levensvorst. Daar is een God die leeft en een levensvorst die levend maakt. Heere, zou u willen geven door genade de toevlucht tot hem. Geef geestelijke lessen aan uw kinderen om zich in de Zoon, in die grote Zoon te verblijden en meer in die Zoon te mogen zien dan ze al in hem gekregen hebben. En ook door de dood van zichzelf heen hem in hem het leven te mogen vinden. Zegen ons bij het van hier gaan. Breng ons een en andermaal nog terug. Helpt u onze amsbroeder in de leesdienst vanmiddag en ons in de zustergemeente. Vanavond in de doopdienst, heren. Gedenk de doopouders en de gemeente. Wilt u ook aan onze broeder gedenken die vanmiddag in Merksem het Bijbeluur verzorgt. En wilt u dan zo alom nog gedenken en helpen en uw woord zegenen om Jezus wil. Amen. Psalm 56 vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Dat is onze slotzang. We zingen Psalm 56 vers 6. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.